Het is 22 maart. En precies 3 jaar geleden was ik interieurarchitect en zat ik materiaalstalen uit te zoeken op een met zon overgoten bureau aan de Amsterdamse Wallen. Ik werkte sinds een maand bij een interieur- en architectuurbureau en ik weet nog, het was bijna lunchtijd en ik zat met een collega nog een paar materiaalstalen uit te zoeken voor het cruiseschip waar we aan werkten. En je moet je voorstellen, ons kantoor was zo'n supermooi oud Amsterdams grachtenpand met van die hoge ramen, 4 verdiepingen hoog. En in elke ruimte werkten we ongeveer met 12 anderen aan 2 grote bureaus. Wij zaten aan het einde van een van die bureaus te overleggen. En opeens, ik kan het nog steeds voelen, ik krijg echt zo mijn hart in mijn keel als ik eraan denk. Opeens verschenen er 3 mensen in de deuropening. Ik keek op en ik zag daar onze office manager, mijn zwager en mijn zus. Ik wist niet dat mijn zus zou komen, maar ik wist wel gelijk waarom ze er was. Ze liep langzaam de ruimte in en ik vroeg, wie is er dood? Papa. Hey, hallo en welkom bij de Poly Show, de podcast over onbespreekbare onderwerpen. Vandaag ga je luisteren naar het verhaal over hoe ik mijn vader verloor. Hoe ik het te horen kreeg dat hij dood was, maar ook de eerste dagen en maanden daarna. Wat ik allemaal voelde, hoe het voor mij was om weer te gaan werken bijvoorbeeld. En voordat we beginnen wil ik nog wel even zeggen dat het kan misschien best wel zwaar aanvoelen, maar dat was het ook. Ik ga er ook geen doekjes om winden, want ik denk dat het juist supergoed is dat je dit hoort, dat je een keer een echt verhaal hoort, een eerlijk verhaal over hoe het is om te rouwen om een ouder. Dat kan natuurlijk voor jou heel anders zijn geweest, maar dit was het voor mij. En ik denk toch dat, ook al is het zwaar, je er heel veel comfort, plezier zelfs en erkenning uit kan halen. Ja, je kan het je misschien bijna niet voorstellen, maar er zijn zelfs positieve dingen te halen uit het verliezen van een ouder. En die zal ik aan het einde van de aflevering ook benoemen, om je alvast een beetje hoop te geven. En eigenlijk is deze aflevering net zoals een rouwproces zelf. Je moet eerst gewoon door het zware gedeelte heen om uiteindelijk bij het goede stuk aan te komen. Dus, als je ergens in deze aflevering denkt, ja, godman, dan wordt het wel heel erg zwaar, blijf luisteren, want geloof me, aan het einde wordt het beter. Oké, terug naar het kantoor. Ja, en dat was het moment dat ik leerde dat mijn allergrootste angst, de dood van mijn vader, uit was gekomen. En ja, waarom ik dat wist was omdat een paar jaar daarvoor was mijn oom overleden en mijn zus belde me daarvoor en die vertelde me dat en ik was echt in complete shock. En daarna hebben we afgesproken dat als ooit een van onze ouders overlijdt, dat wij het dan persoonlijk komen vertellen en dat we elkaar niet bellen. Dus ik wist direct toen zij daar in die deuropening stond, zonder dat ze had gezegd dat ze lang zou komen. En even voor duidelijkheid, ik was in Amsterdam, maar mijn zus woont in Friesland, dus dat is ook niet echt om de hoek. Ik wist direct, er is iemand dood. Het is mijn vader of mijn moeder. Dus zij hoeft eigenlijk alleen maar te zeggen wie. Ja, en het was heel filmisch. Ik weet niet of ik eerst dacht, volgens mij moet ik me nu laten vallen op de grond en heel hard huilen. Of dat ik dat deed en daarna dacht, ach, wat een cliché, net als in een film. Ik heb op de grond laten vallen en ben heel hard aan het huilen. Nee, huilde ik. Ik weet nog dat mijn zus bij mij kwam, bij me knielde en mij vasthield, terwijl ik haar wit met blauwe vest aan het ondersnotteren was en vol met mascara aan het smeren. En zij och liever tegen me zei, ja, het was, nou goed, je kan je voorstellen, dat was een heel heftig moment. En ik kreeg eigenlijk niks meer mee van wat er om me heen gebeurde. Toen we van die vloer opstonden, was het hele kantoor leeg. En ik weet ook nog zo goed dat ik dacht, oh, wat verschrikkelijk voor mijn collega's. Je zal toch maar getuige zijn van dat iemand een ouder verliest. Ik vond dat zo erg voor ze. Nou ja, daarna was het, we konden even in een kamer gaan zitten en ja, ik wist nog helemaal niet waarom die dood was. Mijn vader ging helemaal niet dood, in ieder geval. Het was niet de bedoeling dat hij dood zou gaan. En mijn zus wist eigenlijk ook niks. Ze wist alleen dat hij gevonden was. Mijn moeder had hem gevonden in zijn tuin. Ja, ze wisten nog niet of het een hartaanval of een herseninfarct of wat dan ook maar was. Maar het was in ieder geval duidelijk dat hij wel op slag dood was. En ik weet nog, ik liep gewoon in complete shock. Werd ik zo die wallen afgemonjourd. Zo'n surrealistische beeld om daar je vader te verliezen. En ik had mijn zwager aan de ene kant en mijn zus aan de andere kant, die mij zo bij de hand meenamen naar waar ze de auto hadden geparkeerd. Ja, en er gingen duizenden dingen door mijn hoofd heen natuurlijk. Maar ik weet ook nog dat ik echt in een split second dacht, nee, ik heb echt geen zin om papa te begraven. Komt heel onhandig uit dit. Ik ging die dag daarna met Bram, mijn vriend, die toen ook al mijn vriend was, naar Dublin. Wij zouden naar Dublin. En ik dacht, nee, ik ga morgen naar Dublin. Ik heb geen tijd om papa te begraven. Ik heb hier helemaal geen zin in. En dat zei ik ook hardop, wel natuurlijk, met een beetje een knipoog. Of in ieder geval, we snapten allemaal dat dat natuurlijk totaal in het niet viel. Maar dat dat dus wel zoiets geks is waar je dan aan kan denken. Ik weet nog dat we op een gegeven moment in de auto zaten. En toen moest ik dus in één keer allemaal mensen gaan bellen. We reden namelijk naar Makkum toe. En dat was zo'n gekke periode, want het is ongeveer een uur rijden vanaf Amsterdam naar Makkum. En het was echt een soort van twilight zone. Ik wist dat hij dood was, mijn zus, Bram, mijn zwager, mijn moeder natuurlijk. Maar we hadden hem nog niet gezien, althans ik had hem nog niet gezien. En er waren nog allemaal mensen niet zich bewust van dat hij dood was. Ik heb in de auto een heleboel mensen gebeld. Eerst familie, mijn zus, mijn andere zus. Ik heb dus een Nederlandse zus, Elie, en een Canadese zus, Yvonne. En mijn Canadese zus, nou ja, zoals je snapt, die was in Canada. Ik weet niet of je ooit wel eens iemand hebt moeten vertellen dat er iemand dood is, maar het was echt verschrikkelijk. Constant opnieuw vertel je tegen iemand anders, maar je vertelt het dus ook elke keer opnieuw tegen jezelf. Goed, wij kwamen in Makkum aan en mijn moeder stond voor het huis van mijn vader. En ik weet nog dat we naar elkaar toe liepen, elkaar in de armen vielen. En vanaf dat moment was het een en al regelen. Mijn vader was een mortuarium gebracht. Wij moesten naar hem toe, want hij moest kleren hebben om opgebaard te kunnen worden. En ik dacht echt, we hadden ongeveer 20 minuten de tijd om kleren bij hem thuis uit te zoeken en die naar hem mee toe te nemen. Ja, en dan sta je daar kleren uit te zoeken voor je dode vader. Helemaal gek natuurlijk. Ik heb ook geen idee meer. Ja, ik weet ongeveer wel wat we hebben uitgekozen, maar geen idee op wat voor manier we dat in godsnaam hebben uitgekozen. Hoe kies je sowieso voor iemand uit wat hij aan gaat hebben in zijn kist? Kies je kleren uit van je denkt, ja, zo zag hij er altijd uit. Of denk je, nee, die lievelingstrui, die ga ik nou houden. Want ja, anders gaat hij de kist in. En dan zie ik die lievelingstrui nooit meer terug. Nou goed, zo weet ik dat mijn moeder bijvoorbeeld zei. Ik zei, ja, hij moet toch ook een horloge om en zo. Nu denk ik, we hadden die man net zo goed naakt in die kist kunnen doen. Maar goed, dat mijn moeder zei, nee, je gaat een dode niet begraven met sieraden. Nou ja, goed, heb jij daar ooit wel eens over nagedacht? Of je een dood iemand wel of niet met sieraden moet begraven? Ik niet. Dus wij stonden daar voor die kast en we hebben kleren uitgezocht en zijn naar Sneek gereden. En ik weet nog dat mijn zus vroeg van, wil je hem zien? En ik dacht, ja, dat weet ik eigenlijk niet. En dat is heel gek, maar ik dacht, als mijn vader er verschrikkelijk uitziet, dan weet ik niet of ik dat wel op mijn netvlies wil hebben. Dus ik zei, nou, ik wil hem alleen zien als jullie denken dat hij toonbaar is. Nou ja, gelukkig was hij dat. Toen hebben ze hem aangekleed in die kleren, de mensen van het mortuarium. En ik mocht naar binnen. En ik dacht echt, oh, arme papa. En ik weet nog dat ik zei, nee, dat is hem niet hoor. Ik denk, maar een grapje. Vonden zij niet zo grappig. Ik vond dat zelf wel grappig, maar goed. Natuurlijk is het niet grappig. Het is het allerergste wat ik ooit heb meegemaakt. Maar dat je gewoon zo binnen een tijdspan van 2 uur nog op je werk kan zitten en dan in één keer naast je dode vader staat, weet je wel? Dat is gewoon niet te bevatten. Ja, het erge was dat tijdens al die telefoongesprekken, dat ik dus constant moest zeggen, ja, we weten gewoon nog niet wat er is gebeurd. We weten niet wat er is gebeurd. We weten niet waarom die dood is. Misschien is het een hartaanval, misschien is het iets anders. En ik weet niet helemaal meer wanneer dat nou echt duidelijk werd, maar in ieder geval, wat het meest logisch is dat hij heeft geen hartaanval gehad en geen herseninfarct. Dat hebben ze uit kunnen sluiten. We denken dat dit er is gebeurd. Mijn vader rookte soms na het eten een pijp, super ouderwets. Dat deed hij dan buiten, want hij rookte niet binnen. Dus dan stond hij in zijn deuropening bijvoorbeeld te roken. Dat deed hij ook wel eens in de achtertuin. En hij had net in zijn mini-achtertuintje beton gestort. Hij wilde daar graag een doka bouwen. Want hij heeft, zolang als ik hem ken, altijd al analoog gefotografeerd. In ieder geval, hij wilde een doka voor zichzelf bouwen. Dus zijn tuintje, wat hij toch al niet echt gebruikte, had hij met beton volgestort, zodat dat de fundering kon zijn van de uitbouw die hij kon maken voor zijn doka. Waarschijnlijk wilde hij pijp gaan roken. Hij had is namelijk gevonden met zijn pijp nog in zijn mond en een van zijn handen in zijn broekzak, waar zijn lucifers in zaten. Dus waarschijnlijk is hij naar buiten gelopen, over de drempel gestruikeld. Heeft hij zichzelf niet kunnen opvangen omdat hij met één hand in zijn broekzak zat. Is toen op de grond gevallen met zijn hoofd op het baton. En was op slag dood. Dat je gewoon kan struikelen en dan dood kan vallen. Dat is zo'n onveilig, gek, verschrikkelijk idee. Hij is daar dus gevallen. Was op slag dood. En dat was dinsdag 21 maart. Maar er is dus een hele nacht geweest dat hij dood was en dat wij het niet wisten. En dat is zo'n gek gevoel. Terug naar het mortuarium. Wij stonden daar, ik zag hem. Het was heel surrealistisch om je eigen vader dood te zien. En daarna moesten we gelijk door. Dus we moesten daar weg, naar huis. Dan komt er zomaar een begrafenisondernemer. Geen idee waar die vrouw vandaan kwam. Ik zou het eigenlijk mijn moeder nu eens moeten vragen. Ze was er gewoon. En we moesten een kist uitzoeken. En ik zat daar. Met een blaadje, een folder voor me. Met allemaal kisten. Weet je wel, van die verschrikkelijke Addams Family. Kitscherige kisten tot, nou ja, alles wat er tussenin zit. Kijk, dat we hem ook in een wade hadden kunnen begraven. Of in een mand, of wat dan ook. Daar waren wij ons heel niet van bewust. Dus bij ons waren er gewoon, er lag een folder met kisten en dat was wat het was. Dus dachten we, nou, laten we dan maar het beste van het slechtste kiezen. Ik zei, oké, laten we een kist uitzoeken die gewoon zo natuurlijk mogelijk is. Dus wat mij betreft 6 planken. Dat achterlijke kussentje van binnen, dat mag er ook wel uit. Ik dacht echt, ja, die man is toch dood. Die gaat echt niet voelen of hij op een satijnen kussen ligt. En ik vind dat ook fucking lelijk. Dus laten we gewoon, ja, een kist uitkiezen die eruit ziet alsof hij hem zelf gemaakt zou kunnen hebben. Dus het is een super sobere kist eigenlijk. Maar heel mooi met houtverbindingen. En ja, dat was heel erg mijn vader. Dus dat kwam eigenlijk best wel goed uit. En dan moet je dus in één keer allerlei shit gaan regelen. Het was woensdag. En vrijdag moesten op zijn laatste uitnodigingen eruit. En dat betekende dat die donderdag gedrukt moesten worden. Dat was de dag erna. En dat betekent eigenlijk, als de uitnodiging gedrukt moet worden, dat je alles al moet weten. Dus dat betekent dat je moet weten waar de locatie is, waar mensen kunnen parkeren, of de catering kan komen, of er elektriciteit, allemaal dat soort dingen nodig is. Je moet weten hoeveel mensen er komen, past het daar? Je moet weten wie gaat er spreken op de uitvaart, hoe lang, wat voor muziek wordt er gedraaid. Alles moet je weten, want je moet namelijk zeggen, het begint dan en dan. Rond die tijd gaat de familie naar het crematorium, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dat betekende dat wij in een dag, anderhalve dag, alles moesten regelen wat we konden regelen. Je moet je voorstellen dat je gewoon een festival organiseert voor 75 mensen, klein festivalletje, maar alsnog, of een huwelijk, in één fucking dag. Mooi is dat ik nu dus wel denk, joh, als ik een keer ga trouwen en ik heb niet zoveel tijd, kan ik dus gewoon dit in één dag regelen. Laat dat eventjes een goede tip voor je zijn als je denkt dat je 6 maanden nodig hebt om je bruiloft te regelen. Je moet dus alles regelen. En wij een anderhalve dag. De begrafenisondernemer helpt je daar ook bij. Maar die vond ze zo van, ja, wat willen jullie? En ik dacht echt, oké, er gaat één ding sowieso niet zijn. En dat is een condoliancerij. Als ik ergens een hekel aan heb, is het een condoliancerij. Ik heb er, ik denk wel al 15 gehad. En er is echt niks verschrikkelijkers dan in een rij staan om mensen te gaan condoleren. Nee, ik dacht nee. Die condoleancerij, die gaan we niet doen. Dus dat is er ook niet gekomen natuurlijk. Op een gegeven moment was alles geregeld. Want zodra de kaarten eruit waren, was eigenlijk in principe moesten nog wel wat kleine dingen. En natuurlijk moest iedereen zijn speech schrijven en muziek moest uitgezocht worden en dat soort dingen. Maar de grootste stress was weg. En voor mij voelde het echt alsof mijn lichaam, alsof ik een burn-out had. Ik viel gewoon staand in slaap, omdat ik zo uitgeput was. Rouwen neemt zo'n tol op je fysieke gesteldheid. Ik dacht dat rouwen iets heel emotioneels was, dat is het ook. Maar het was zo gigantisch fysiek. Ik kon ook helemaal geen kleren aan. Dat was echt veel te overprikkelend. Alles was overprikkelend. Ik heb echt maanden in Ja, en een legging en een grote trui gelopen met af en toe wat normale kleren aan. Maar zeker die dagen, ik had alleen maar een legging aan en een grote trui. Ik kon geen ondergoed, was allemaal veel te strak en te vervelend. En daarna heb ik nooit meer een BH gedragen. Het was gewoon veel te overprikkelend allemaal. En dat had ik echt nooit gedacht. Alsof je, weet je, alsof je griep hebt en je huid zo pijn doet als je er overheen gaat. Zo, maar dan permanent. En ik was gewoon uitgeput. Dan kon ik alleen maar huilen. Het is gewoon zo'n waas van huilen en mensen die je willen zien. En dan kwamen er vriendinnen en ik kon alleen maar huilen. 'S Nachts schreeuwend huilen. Papa, papa. Ik weet nog dat ik me in Bram vastklampte alsof het, wanneer ik losliet, ik in een ravijn zou vallen. Het is echt het meest verschrikkelijke verdriet wat ik ooit heb gehad. Het doet zoveel pijn om iemand niet meer te zien, niet meer te horen, te ruiken. Mijn grootste angst, ja, dat is alsof je permanent in paniek leeft. Permanent in echt gruwelijke pijn gewoon. Ja, ik kan er echt niks moois van maken, sorry. Het doet gewoon gruwelijk veel pijn. En uiteindelijk brak de dag van de uitvaart aan. Het was een supermooie dag. Gelukkig, want de ceremonie was buiten. We hadden wel nog snel 75 IKEA-dekentjes gekocht. Voor het geval dat het heel koud bleek te zijn. Maar niemand had ze uiteindelijk nodig. Het was allemaal muziek en iedereen die wat ging zeggen. Ik heb ook wat gezegd. Dat was eigenlijk gewoon heel fijn. En daarna vertrokken we weer. Ja, feest vieren. Eten. Dat is heel veel eten. Dus warm gerookte zalm. Dat is een van zijn lievelingsdingen. Allerlei soorten whiskies. Want hij hield van whisky. Chocola. En wij hadden een soort van memory lane gemaakt. Wat ontzettend mooi was. Met gewoon allemaal dingen die ons aan mijn vader herinneren. Dus het was een hele wand met allemaal foto's. Met allemaal analoge foto's. En foto's uit fotoboeken. Er waren twee lange tafels waar allemaal lagen foto's op, maar ook brieven die mijn vader had geschreven. Zijn pijp, zijn camera's onder een mooie stolp. Kleren, we hadden kleren opgehangen, want mijn vader was echt, oh arme man, die kon zichzelf echt niet aankleden. En die had nogal een interessante stijl. En toen hij van Canada naar Nederland kwam, toen ik ongeveer 5 was, had hij knickerbockers meegenomen. Ik weet niet of je weet wat dat zijn, maar je moet je voorstellen een soort van lederhozen. En hij had dan ook bijbehorende sokken. En hij had altijd pennyloafers. En pennyloafers zijn dan weer van die Engelse kakschoenen. Met zo'n van die leren schoenen met zo'n opstaand gestikt randje, weet je wel. En dan overdwars zit er een flapje. En daar kan je, zoals je al kan raden, een penny in doen. Als je dat niet kent, moet je het even googlen voor het beeld. Ja, hij trok dan. Hij wist dat wij dat allemaal verschrikkelijk vonden. Dus toen mijn zus nog kleiner was, dan trok hij speciaal knickerbockers aan om naar haar school te gaan, om haar op te halen, omdat hij wist dat zij dat echt verschrikkelijk vond. Dus wij vonden dat eigenlijk allemaal heel grappig om dat daar dus op te hangen. Maar er stond ook een radio waar je, of een cd-speler waar je dus met een koptelefoon, waar je dus cd's kon luisteren die hij luisterde. Zijn gereedschapskist stond er. En er stond een modelboot die ooit een keer had gebouwd. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. Dus dat was eigenlijk heel erg mooi. Ja, daar hebben we eigenlijk gewoon nog een heel fijn feest gehad. En daarna gingen wij met besloten kring hem naar het crematorium brengen. Want we hadden wel met z'n allen besloten, volgens mij wil die echt niet begraven worden. Laten we maar cremeren. En daar hebben we uiteindelijk nog even gezeten daar in een soort van de welkomstzaal of de receptie, maar dan iets fancier. En het gekke was, daar hebben we hem dus ook achtergelaten. Een vriendin van mij heeft ook haar vader verloren en zij hebben hem ook laten cremeren. Maar zij hebben hem dus zelf die oven ingeschoven. Nou, ik kan me echt niks verschrikkelijkers bedenken dan dat ik mijn eigen vader in een oven moet schuiven. God, man, ik ben zo blij dat we dat niet hebben hoeven doen. Maar het was wel ook heel gek om hem daar zo achter te laten. Dus wij lieten hem gewoon achter in een soort van koffiekamer. Oké, doei. Ja, en dat is het dan. Dat is dan de allerlaatste keer dat je je vader ziet. En ik zou echt zo graag willen dat ik die hele dag gewoon nog een keer zou mogen doen. Dat was ook gewoon de meest puurste staat waarin ik ooit heb geleefd. Ja, nou weet je hoe mijn vader doodging en hoe we afscheid van hem namen, maar eigenlijk weet je nog maar heel weinig van hem. Behalve dan dat hij geen gevoel voor mode had. En het is iets wat ik mezelf eigenlijk ook wel afvraag. Wie was mijn vader eigenlijk? Mijn vader was een aparte man. Sociaal onhandig, noemde ik het altijd. Papa Larry, Lawrence Vincent Redman II. Dat is geen grapje. Alsof hij van adel was, dat was hij niet, maar hij was gewoon de derde. Hij sprak Nederlands en Engels en hij was Canadees, dus Nederlands kwam ook met een Engels accent. En ik noemde het altijd Larry's. En ik leek de enige te zijn die echt volledig zijn taal sprak. Hij zei bijvoorbeeld dingen zoals, willen jullie ook een egg? Zalm is very good for your hernsers. Hij stuurde me ook ooit een keer een pakketje en daar zat een gele post-it op. En daar had hij op geschreven, geel goed. Hij bedoelde natuurlijk heel goed. Maar de H en G die haalde hij vaak door elkaar. En de ironie dat hij geel goed op een gele post-it had geschreven, die was hem natuurlijk volledig ontgaan.
Knucklehead.
Zo noemde hij vaak mensen en mij. En dan zei hij, I'll give you what for. En dan pakte hij mijn hoofd en dan deed hij zo met zijn knokkels zo over mijn hoofd heen, weet je wel. Verschrikkelijk. Hij maakte ook zo'n soort geluid, ja, dat kan je niet zien, maar ik ga het proberen te doen. Dan knipte hij in zijn beide vingers en dan sloeg hij op zijn vuist. Dat deed hij als hij blij was, maar ook als hij soort van, haha, weet je wel, zo van, told you zo. Dat kon dus in allerlei situaties toegepast worden. Hij noemde mij altijd Bubble. En ik noemde hem Papaloentje. Of de Darth, zo noemde hij zichzelf. En ik dus ook. Ik ben opgegroeid in Friesland. Mijn vader heeft zichzelf ook geprobeerd Fries te leren. Was niet zo'n succes. Hij kon al heel interessant, op een hele interessante manier, Nederlands. Dus laat staan Fries. Maar wat had hij nou gedaan? In Friesland heet een oma een Beppe en een opa een Paken. Die heeft hij blijkbaar door elkaar gehaald. Want naar mijn zus in Canada stuurde hij altijd XOXO Beppe. Dus hij noemde zichzelf altijd Beppe. Maar dat is echt zo typisch mijn vader. Zo van, ja, dat is zo onhandig. Zo onhandig en zo naïef. Maar hij dacht waarschijnlijk gewoon dat Beppe opa was. Heeft dat ooit ingezet en wij kwamen daar pas jaren later achter. Dat hij zichzelf dus al de hele tijd oma aan het noemen was. Maar hij zei ook, hij noemde mijn vriendjes en vriendinnetjes vroeger altijd space cowboys en cowgirls. Dat vond ik toen altijd verschrikkelijk, maar dat vind ik nu natuurlijk heel leuk. Ja, taal was voor ons echt de rode draad. Ja, gewoon hoe wij samen communiceerden. Soms had ik heb wel eens het gevoel dat ik de enige was die hem echt kende of echt begreep. En hij had zoveel miscommunicaties. Oh man, hij was gewoon heel erg ontactisch. En later, pas de laatste jaren, hebben we ook wel eens gedacht dat hij zich op het autisme spectrum bevond. Dat dacht hij zelf namelijk ook, nadat hij daar meer over leerde. Alleen hij is gewoon daar nooit voor gediagnosticeerd vroeger. Compleet andere tijd, 70 jaar geleden. Niet helemaal weten wanneer iets wel of niet gepast is. Niet helemaal weten hoe je op een gewenste manier affectie toont of überhaupt genegenheid. Dat deed hij dus wel, maar dat deed hij dan op hele onhandige manieren ook. En soms dus ook compleet ongepast. En dat zorgde ook voor heel veel miscommunicaties. Ik weet nog wel een keertje dat ik met hem mee was naar de houthandel om iets op te halen. En ik zag daar gewoon voor mijn ogen een heel gesprek ontstaan. Compleet langs elkaar heen. En ik was erbij, dus ik had het uiteindelijk opgelost. Maar ik dacht, hoe leef jij zonder mij? Hoe doe jij normaal wat je doet? Want er gaat zoveel mis in die communicatie. Maar goed, het is hem altijd gelukt. Veel mensen vonden hem misschien daarom ook wel een beetje een gekke man. En dat heb ik ook altijd gevoeld. En ik weet gewoon dat ik heb hem altijd gezien voor wie hij was. En ik maak wel eens de vergelijking met, je gaat ook niet aan een 3-jarige vragen of die belastingaangifte wil doen. Want dat kan je niet van een 3-jarige verwachten. En ik zag mijn vader echt niet als een kind. Maar ik heb wel hem altijd gezien voor wie hij was. En zeker toen ik wat ouder werd. Ik verwachtte van hem niks anders dan dat. Ik denk ook dat daarom onze relatie zo goed was. Omdat ik hem zag voor wie hij was. En wil niet zeggen dat niet andere mensen dat ook deden. Hè? Ik maakte me, doordat hij zo onhandig was, ook wel altijd zorgen over hem. En dat weegt ook zwaar. Dat weegt zeker zwaar. En soms, er zijn ook echt hele periodes geweest of momenten dat ik helemaal niet weet hoe ik met hem om moest gaan. Of hoe ik met hem samen kon zijn. Ik bedoel, het was echt alles behalve een een doorsnee vader, wat dat dan ook maar mogen zijn. Ja, ik heb hem daar altijd wel voor kunnen vergeven of zo. Of gewoon voor kunnen accepteren. Dat was gewoon wie hij was. En er was ook heel veel wel. En dat was echt heel fijn. Mijn vader zou alles voor me doen. Of had alles voor me gedaan. En dat deed hij ook in allerlei verschillende manieren. Maar de taal was zeker wel... is echt een rode draad in onze relatie geweest. En ik praatte dus altijd Engels tegen hem. En hij praatte dan Nederlands tegen mij terug. Dat was ook heel grappig.
Happy birthday with your 17th birthday, papa. Lang zal je leven. Lang zal je leven. Lang zal je leven in de glorie. In de glorie. Ja. In de glorie. Ja. Hiep, hiep, hiep. Hoera! Very well. This is from Yvonne and Serena.
Is it?
Yes. Yes.
Nee, you meant it.
Yeah.
Oh man, that was... What is that color dog's word?
I think multiple. Yvonne said you can't stress the artist. Because it took so long, probably, for Serena to paint it all.
Oh man. You meant it.
Yeah. They sent it to me in the mail, and I assembled it.
Jesus. Whoa.
Well, happy birthday.
Yeah, wow. Yeah, it was Walker. Fiverr.
You're like, I'm 70 today?
Yeah. Moss was... Yeah. Ik begin te blommen in mijn oren.
Leuk, hè? Ik heb hem pas eigenlijk echt leren kennen toen we voor het eerst samen... We gingen altijd wel naar Canada, maar voor het eerst samen zonder mijn moeder dus. Dus alleen hij en ik toen ik een jaar of 14 was. En toen in één keer sprak hij daar met zijn eigen familie in het Engels. En het was gewoon een compleet ander persoon bijna. En ik heb wel eens gedacht dat... In Canada zijn ze best wel... moet ik het zeggen, super polite. Dus het is echt sorry, sorry, sorry. Alles is sorry en alles is super polite. In Vancouver is gelukkig wel, ze zijn niet nep of zo, dat niet. Maar ze zijn wel snel beledigd gewoon. Snel offended. En dat hebben we hier in Nederland gewoon een stuk minder. Dus mijn vader, volgens mij was het voor mijn vader ook echt thuiskomen hier in Nederland. Want in één keer had hij drie vrouwen, ik, mijn Nederlandse zus en mijn moeder, die... tegen hem ingingen, die hem op zijn plek zetten. En ik weet ook wel dat mijn Canadese nichten, die zei ook, ja, toen ik voor het eerst die dynamiek met jullie alle drie zag, dacht ik, toen begreep ze hem veel beter. Want hij vond dat leuk. Hij provoceerde, zodat hij tegengas kreeg. Maar wat deed hij in Canada? Hij provoceerde en iedereen zat op de kast. Was offended, maakte hem het zwart schaap van de familie. En ik denk, ja, dat hij het daarom ook zo goed deed in Nederland. Ik rouw ook echt om de vaders die ik niet heb gehad. Maar het klinkt misschien gek als je je vader nog hebt. Of als je een vader hebt die je altijd alles heeft gegeven wat je nodig had. Maar er zijn ook echt wel vaderfiguren die ik niet heb gekregen. En zolang mijn vader leefde, was er denk ik altijd ook nog wel een soort van de valse hoop dat ik dat nog van hem ging krijgen in bepaalde vormen. Maar ook gewoon alle vaders die nog moest gaan zijn, weet je wel. Stel dan dat ik wel kinderen krijg of ik ga trouwen of er is gewoon iets anders groots aan de hand of iets kleins. Dan is hij er niet. En al die momenten dat ik eigenlijk een vader wil of nodig heb, die verdwenen het moment dat hij doodging. Dus heel veel hoop verdween daarmee ook. En daarmee rouw ik dus eigenlijk ook om de vaders die ik niet heb gehad, maar ook niet meer ga hebben. Ja, en toen begon het echte leven weer. Dus na een week of twee ging ik weer aan het werk. Nou, ik kan je niet vertellen hoe fucked up dat was eigenlijk. Ik kreeg van mijn werk echt alle tijd. En ik denk dat ik een week of twee in makken ben gebleven. We moesten ook allerlei dingen met het testament en weet ik wat. We moesten gewoon nog van alles regelen ook. En ik ging weer terug naar Amsterdam en dat voelde sowieso al heel gek. Want ik had daar in de veilige bubbel gezeten met mijn moeder en mijn zussen. En Bram was al eerder terug naar Amsterdam gegaan. Ik was er nog een paar dagen alleen. En ik weet ook nog dat Bram was in Amsterdam. En die was op een gegeven moment met onze huisgenoot, of met zijn huisgenoot toen. Waar hij toen mee samenwoonde, een vriendin van ons, naar het restaurant gegaan waar hij werkte. En dan hadden ze gezellig wat gedronken met een paar andere collega's. En zij hadden plezier gehad. Zij hadden plezier gehad terwijl ik thuis de ogen uit mijn kop aan het huilen was omdat mijn vader dood was. En dat klinkt heel erg, maar ik vond dat zo oneerlijk. Ik dacht echt, hoe durf jij? Hoe de fuck durf jij dat jij plezier hebt gehad en ik maak hier het allerergste in mijn leven mee. Ik nam het hem niet echt kwalijk hoor, dat niet. Maar dat heb ik ook helemaal niet tegen hem gezegd of zo. Maar ik vond dat heel moeilijk. Ik vond dat zo moeilijk dat hij kon nog plezier hebben. Hoe kan dat? Mijn hele wereld was ingestort en andere mensen konden gewoon nog plezier hebben. Dus na 2 weken ging ik terug naar Amsterdam en ik was gewoon helemaal ontheemd. En ik verlang zo vaak terug naar die tijd. Ik heb nog nooit, behalve in de tijd dat ik verliefd was op Bram, ik heb nog nooit zo puur geleefd als toen ik net mijn vader was verloren. Je overleeft. Dus je gaat compleet terug, of in ieder geval ik ging compleet terug naar primaire manier van leven. Er was geen centimeter ruimte voor bullshit. Niks. Dat kwam ook doordat ik gigantisch overprikkeld was en dus helemaal niks aankon. Maar dat zorgde dus ook voor dat er echt alleen maar ruimte was voor wat er toe doet. En langzaam maar zeker, hoe langer ik in Amsterdam was en hoe meer het tussen haakjes normale leven weer doorging, hoe meer bullshit er zo weer mijn leven in sijpelde. Als de dood iets doet, dan is het je laten zien wat er echt toe doet. Dat is super cliché, maar ook wel waar, want dat hele werk, jongen, waar ik zo lang naar uit had gekeken en nog maar een maand werkte, dat kon me echt fucking gestolen worden. Aan de ene kant was ik doodsbang dat ik ontslagen zou worden en dus die baan waar ik zo lang op had gehoopt kwijt zou raken. En aan de andere kant dacht ik, what the fuck doe ik hier? Zo irrelevant dit. Dus ik ging naar Amsterdam en langzaamaan begon ik weer met werk. En ik heb eerst wat koffie gedronken. Nou, dat was een verschrikking, want dan moet je iedereen onder ogen komen en daarna ben ik heel langzaam weer beginnen met opbouwen. Maar ik had gewoon veel langer thuis moeten blijven. Ik ben ook zo in voor rouwverlof. Ik vind echt dat de regering moet zeggen, net als dat je zwangerschapsverlof kan krijgen, dat je ook rouwverlof kan krijgen, dat je al minimaal 3 maanden vrij krijgt, betaald. Punt. Of je dat nou wil of niet. Tuurlijk mag je werken als je daar zin in hebt. Maar ja, ik kon ook helemaal niet functioneren. Ik kon echt niet functioneren. Ik kon niet eens eten voor mezelf maken. Ik kon mezelf niet aankleden of mijn huis schoonmaken of ergens normaal naar buiten gaan of zo. Laat staan dat ik achter een computer kon zitten en productief kon werken. Hoe langer het echte leven doorgaat of het normale leven tussen haakjes, hoe meer ik de behoefte kreeg om een gigantisch grote trui aan te trekken waarop stond mijn vader is dood in hoofdletters. En ik zweer je, ik moet eigenlijk die trui gewoon nog steeds laten maken, want ik wil hem nog steeds aan. Mijn vader is dood. Dat stond de hele dag op repeat. Mijn vader is dood, mijn vader is dood, mijn vader is dood, mijn vader is dood. Ik wilde die trui aan trekken zodat iedereen kon zien wat er met me aan de hand was en niemand het zou vergeten. Want mensen vergeten het en natuurlijk, logisch en ook helemaal oké, want het is niet hun verlies. Maar ik had het nodig en heb het nodig dat eigenlijk mensen daar gewoon constant van bewust zijn dat mijn vader dood is. Dat het alles in mijn leven beïnvloedt. Alles. Dus stond ik 10 keer op een dag in de wc te huilen. Of gewoon achter mijn bureau. Maar hoe langer het geleden was, hoe meer ik het probeerde te doen op plekken waar niemand het zag. Ik weet dat op een gegeven moment, op een dag was ik net een paar dagen terug, ging het aan de lunchtafel over dat er was iemand in New York geweest en die waren naar het herdenkingsmonument van de Twin Towers geweest en naar het museum en blijkbaar, nou ja goed, ik ga het niet herhalen, maar blijkbaar hoor je daar allemaal hele nare dingen en ik begon gewoon schreeuwen. Stop, 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 stop. Ik kon het helemaal niet aan dat mensen het hadden over de dood. Ik werd helemaal gek en iedereen voelde zich daarna natuurlijk hartstikke schuldig. Dat was helemaal niet nodig. Hartstikke logisch dat je daar normaal gezien over kan praten. Maar om maar aan te geven dat andere mensen hebben geen idee. En ik had het nodig dat iedereen een idee had. Het is een tijdje ook wel goed gegaan op het werk. Of in ieder geval dat ik het gevoel had van, oh ja, ik heb ook nog een leven. Oké, naast al het huilen en het lijden. Maar dan kwam ik thuis en dan had ik een hele dag had ik me moeten inhouden. En dan was het gewoon alsof de kraan open werd gezet. En dan begon ik met huilen en dan hield het gewoon nooit meer op. Was ik uren aan het huilen. Huilen tot ik in slaap viel. En dan volgende dag ging ik weer naar mijn werk. En dan zat ik daar weer in de wc te huilen. En dan kwam ik weer thuis en begon het rieltje weer van voren af aan. En dat werd erger als ik bijvoorbeeld heel moe was of als ik overging werken of dat soort dingen. Mijn baan had heel veel begrip. Ze waren echt, kan echt daar niks slechts over zeggen. Maar tot op een zekere hoogte natuurlijk. Ze moeten ook gewoon weten wat ze aan je hebben. Ja, ik had gewoon moeite met bestaan. Elke dag had ik moeite met bestaan. En dat is ook echt, ik weet dat ik dat ook wel eens een keer tegen iemand heb gezegd bij het koffieapparaat. Diegene zei, hoe gaat het vandaag? Nee, die zei, hoe gaat het? Sowieso een kutvraag. Sinds mijn vader dood is, vraag ik dus ook nooit meer aan mensen, hoe gaat het? Ik vraag altijd, hoe gaat het vandaag of deze week, om het behapbaar te maken. Zij vroeg, hoe gaat het? En ik zei, ja, ik heb moeite met bestaan. En ik zag gewoon dat ze dat zo erg vond. Ik zag dat zij dacht, Jezus, wat fucking heftig. Om gewoon, ja, niet te willen leven. Zo was dat wel. Ik wilde echt niet dood hoor, maar ik wilde gewoon niet meer dat lijden. Ik heb gewoon heel hard geprobeerd die baan te houden. Ik wilde die echt niet verliezen. Maar ja, surprise, surprise, dat is uiteindelijk wel gebeurd. En het begon met dat ik gewoon steeds slechter begon te functioneren. Ik werd helemaal apathisch. Ik kon echt dagenlang gewoon naar mijn scherm kijken. En ze begonnen mij steeds minder werk te geven. Steeds minder zware taken, omdat ze me wilden hebben. Maar eigenlijk denk ik achteraf dat dat gewoon precies, het had precies het tegenovergestelde moeten zijn. Ik zorgde ervoor dat ik gewoon ja, steeds slechter ging presteren. Op een gegeven moment zo slecht dat ik gewoon echt niet meer naar mijn werk kon. Mezelf heb ziek gemeld en de ziektewet in ben gegaan voor 5 maanden. Het is echt het allerbeste beslissing die ik ooit heb genomen. Ik dacht, ziektewet? Ik weet nog dat mijn schoonmoeder tegen me zei van, ja, je hoeft geen ontslag te nemen. Waarom ga je eerst gewoon niet de ziektewet in? Toen dacht ik, ik ben nog niet ziek. Ziektewet is toch alleen voor mensen die een burn-out hebben? Ik dacht, nee, ik heb geen burn-out. Maar rouwen lijkt voor mij in heel veel zinnen heel erg op een burn-out. Mijn manier in ieder geval, hoe ik het heb ervaren. Dus toen ben ik naar de ziektewet gegaan. En daarna heb ik nog wel geprobeerd om weer terug te komen, maar dat ging helemaal niet. Mijn hele leven was veranderd. Mijn prioriteiten. Ik wilde helemaal niet meer in de architectuur werken. Zij wilde me nergens anders hebben. Dus toen werd mijn contract niet verlengd. En dat was zo cru. Ik weet dat ik dat eigenlijk niet zo mag denken. Maar ik denk echt, godverdomme. Ik ben mijn vader verloren. En daardoor ben ik ook mijn baan verloren. Ik voelde echt alsof ik gestraft werd. Heel veel van die dingen die er gebeurden. Want ik bedoel, het is zo'n gigantische impact op mijn hele leven gehad. Ik werd depressief. Ik kon helemaal niks meer. Ik kon niet werken. Ik ging in therapie. Moest ik maanden op wachten. En ja, dat alles. Ik was super verliefd toen mijn vader doodging. Dat was in 1 klap weg. Of weg. Dat was gewoon, weet je, die hele heftige, leuke periode was in 1 klap, stond het in het teken van de rouw en de dood. Ik voelde me echt een slachtoffer. Ik voelde me echt een slachtoffer. Ik vond het zo fucking oneerlijk. Ik had echt het gevoel dat ik gestraft werd. Mijn vader ging dood. Iets waar ik niet zelf voor had gekozen. Maar elke dag moest ik met die shit leven. Elke dag moest ik met de pijn leven. Elke dag moest ik leven met alle gevolgen daarvan. En ik vond dat zo fucking oneerlijk. Ja. Ik rouw nog steeds. Ik heb gisteren zo hard lopen huilen in de hangstoel toen ik naar muziek aan het luisteren was. Als ik een oud iemand op straat zie, een oude man, dat is voor mij echt een trigger. Dan ben ik zo weer aan het huilen. Dus weet je, dat is er nog steeds. Het is elke dag. Mijn vader is elke dag dood. Maar soms heb ik toch echt behoefte aan dat hele heftige rouwen. Verlang ik echt terug daarnaar. Omdat het voor mij ook een manier van verbinding is met hem. Ja, dat is eigenlijk best gek. Dat had ik van tevoren nooit gedacht. Al die ellende, ja. Ja, ik moest dus heel veel ellende incasseren. En een van de allermoeilijkste dingen vond ik ook hoe het is met je vrienden en je familie. Want vrienden vergeten het op een gegeven moment. Na 1/2 jaar was denk ik echt een piek bij mij. Dat is zo'n moment waarin iedereen voor iedereen zo het gevoel heeft van, oh ja, 1/2 jaar geleden is dat gebeurd. Maar voor mij was het, wat ik net ook al zei, elke dag. En dat vrienden dan het een beetje vergeten. Of ongemakkelijk zijn en niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. En niet ernaar vragen. Maar ik ben ook echt vrienden erdoor verloren. Omdat bijvoorbeeld in een situatie zaten waarin ik niet normaal kon reageren. Of ik iets niet normaal aankon. En dat me dan kwalijk werd genomen. Terwijl eigenlijk had ik het gewoon nodig dat er voor me werd gezorgd. Nog steeds. Ik heb het eigenlijk nog steeds nodig dat er mensen voor me zorgen. Ja, zelfs na 3 jaar. Dat er gewoon mensen eten voor me neerzetten en weer weggaan. Mijn was doen, dat soort dingen. Daarna vragen. Voorkomen rijden met de auto en zegt, kom, we gaan een dag naar het bos. Of, hey, we gaan nu wat drinken daar. Geen wil je dit of misschien of bel me maar als. Nee, gewoon hef zijn eigen handen. Mij mee op sleeptouw nemen. Had ik toen heel erg behoefte aan en eigenlijk nog steeds. Ja, dat rouwen, dat is echt een van de allerzwaarste dingen die ik ooit heb gedaan. Mensen vragen me wel eens, heb je ook spijt ergens van? Mijn zus uit Canada vroeg het gisteren nog. Heb je wel spijt van dat je bijvoorbeeld, weet ik veel, een maand hem niet hebt gesproken of noem maar wat op? Nou, ik vind ten eerste spijt een hele nutteloze emotie. Dus ik probeer niet zoveel spijt te hebben. En ik denk ook wel heel vaak van, ja, als ik dit niet had gedaan of als het anders was gelopen, dan waren we nu niet geweest waar we nu zijn. En maar er zijn wel zeker dingen die ik wel echt jammer vind en die ik wel echt mis. Zoals bijvoorbeeld filmmateriaal. Ik heb wel een paar filmpjes van hem, maar niet genoeg. En ik ben nu dus ook mijn moeder aan het filmen, wat heel gek is. Want ik doe dat echt omdat ik weet, als ze ooit doodgaat, heb ik filmmateriaal. Maar dat is eigenlijk een hele gekke manier om iemand te filmen. Maar ik doe het toch, want anders ga ik daar spijt van hebben. En wat ik echt heel erg vind, is dat ik zijn fluit niet op film of audio heb. Mijn vader, die kon fluiten. Ik kan het niet eens uitleggen. Zo waanzinnig mooi. Alsof hij zong. Echt. Ik heb ook gezocht op YouTube naar andere mensen. Ik dacht, er zijn vast andere mensen die zo goed kunnen fluiten. Maar ik heb dus gewoon nog niemand ooit gevonden die zo goed kan fluiten. En dat mis ik zo erg. Ik heb echt 2 seconden op film staan. Echt letterlijk 2 seconden. Oké, nog 1 keer dan. Maar dat is niet genoeg. Ik weet nog toen ik in Dublin was. Ja, die Dublin-reis die ik dus af moest zeggen toen mijn vader dat ging, hebben we een paar maanden later alsnog gedaan. En er was een man op straat en die was aan het fluiten. Precies zoals mijn vader. En ik ben hem toen gewoon gevolgd. Een winkel in. En ik heb gewoon zo op 1 meter afstand zo bij hem gestaan. Omdat ik gewoon wilde luisteren naar hoe hij fluitte. Naar hoe hij floot. Helemaal gek. En natuurlijk, ik mis alle reizen die we niet hebben gemaakt. Alle dingen die ik hem niet heb gevraagd. Maar weet je, je kan niet leven alsof elke dag je laatste is. Dat is echt ondraagbaar. Er zullen ook gewoon dagen tussen zitten die gewoon ja, weggegooid zijn. En dat is helemaal oké, want dat is het leven. Dus ook al die dingen die ik niet met mijn vader heb kunnen doen, dat is gewoon oké. Ik kan ook een hele aflevering maken over wat het allemaal mij heeft opgeleverd dat mijn vader dood is. En als ik dit 1,5 jaar geleden tegen mezelf had gezegd, had ik mezelf echt voor mijn fucking bek gestompt. Van fuck you, er is niks nuttig aan dat mijn vader is overleden. En dat is ook zo, de dood is echt waanzinnig nutteloos, vind ik. Maar ik heb gigantisch veel gekregen door de dood van mijn vader. Ik ben een compleet ander mens door de dood van mijn vader. En dat vond ik aan het begin heel eng. Ik dacht, ik wil niet iemand anders worden, maar ik ben zoveel beter af nu dan daarvoor. Ik heb mijn allergrootste angst in de ogen moeten aankijken. Ik heb daar therapie voor gevolgd, wat me gigantisch veel heeft gebracht. Ik heb heel mijn zelfverzekerdheid weer op moeten bouwen vanaf nul, maar dus wel aan mezelf bewezen dat ik dat dus kan. Ik doe dit werk. Ik durf te praten over alle onbespreekbare onderwerpen die er zijn. Dat had ik echt niet gedaan als ik niet zo er tegenaan was gelopen. Dat er over de dood zo weinig wordt gepraat. Dat het zo fucking krampachtig is. Nog steeds, weet je wel. En dat ook op het werk, maar ook in mijn sociale leven, in mijn familie. Dat had ik allemaal niet geweten als mijn vader niet dood was gegaan. Ik had dus dit helemaal niet kunnen doen. Ik had deze podcast niet kunnen maken. Ik was niet de persoon geweest die ik nu was. In alle positieve vormen als mijn vader niet dood was gegaan. En als jij nu midden in een rouwproces zit en denkt, fuck you, daar ga ik nooit komen. Dat dacht ik ook. Een vriendin van mij is haar vader 1 maand voor de mijne verloren. En zij was na 1,5 jaar, ze had een heel ander rouwproces. Ook omdat haar vader ziek was. Dus voor haar was het rouwproces eigenlijk al ingezet op het moment dat ze wisten dat hij ziek was en dood zou gaan. Maar zij zei na 1,5 jaar, ik voel me echt heel sterk. En ja, ik heb echt wel het gevoel van, nou ja, ik voel me gewoon goed. En dat ik dacht, nee, dat kan helemaal niet. Hoe oneerlijk. Ik ga me nooit meer goed voelen. Ik blijf mijn hele leven in angst leven. Verdriet, ik ga hier nooit meer bovenop komen. Ik dacht echt dat mijn leven lang alleen nog maar ellende zou zijn. Dus als jij daar nu zit, als jij nu op het moment zit dat je denkt, ja, jij wel, maar ik niet, geloof me, het wordt beter. Oké, dat was het. Dat was een hele hoop, dat snap ik. Als je vragen hebt, kan je mij altijd een mailtje sturen. Dat mag gewoon naar bowie@bowieredman.com. Je kan mij ook volgen op Instagram, dat is @bowieredman. Daar kan je me een DM sturen. Hoewel DM's wel eens kwijtraken, dus als je echt een vraag hebt die je beantwoord moet hebben, mail mij dan. Als je deze aflevering helemaal fantastisch vond, kan ik me heel goed voorstellen. tag mij dan op Instagram bijvoorbeeld, deel hem met je vrienden, stuur hem door zodat zoveel mogelijk mensen dit kunnen horen, mensen die het nodig hebben, mensen die nog nooit hiermee in aanraking zijn gekomen, anything. En ik vind het superleuk om dat terug te zien in jouw stories. En ik kan het ook heel goed gebruiken, want hoe meer mensen deze aflevering horen, hoe beter wat mij betreft. En voordat we gaan afsluiten, wil ik graag afsluiten met een gedicht. En daarvoor moet ik, denk ik, even de situatie schetsen. We hadden besloten dat mijn vader in tweeën gesplitst ging worden. Zijn as tenminste. Niet een soort van middeleeuwse praktijken. Dus mijn vader ging voor de helft in Nederland uitgestrooid worden en voor de helft in Canada, waar die ook vandaan komt. Uiteindelijk hadden we dus een soort van mini-ceremonie opnieuw om die as uit te strooien. Een supermooi Canadees bos met een rustig meertje, of meer, eigenlijk best wel een groot meer, met een hele kleine houten vlonder, steiger, een mini-strandje waar wij met z'n allen om een kampvuur heen zaten, wat overigens niet aan was, want het was overdag. Wij zaten daar op dat strandje met de Canadese bomen om ons heen. En ik las dit gedicht voor.
The youth that laid in your eyes, your sight always on mine, oh, how it praised me. And my youth that was portrayed in your silent thoughts, oh, how they pained me, how they betrayed me. The wisdom in your fingertips, carvings of wooden chips, oh, how they thought me. How the lining of your DNA, the lining of the carved out print of your fingertips sawed me. The world beneath your lips, the world in which you lived, oh, how it slaved me. How it made me yearn for stereotypes deep inside, oh, how they starved me. And the thread of thoughts that passed between your eyes and mine, oh, how they swayed me. Your DNA left in my brain like a puzzle to be made, oh, how it dazed me. My childhood fears and my forgotten years, the glooming fear of death that seemed to chase me. How it captured my love for you, my love so true that it drained me. Not to see what others see, but leave you be, oh, how it contemplated my belief in what life means. This world where others lived, where you were weird and I a kid, oh, how it never saw what was there to see. Not even when you stood in flaming lights, burning nights for others' needs. Oh, how it made me mad, more than my words could tell, more than my heart could bear. Oh, how it made you laugh. And how it made me cry to try and try. And all the stupid things you said, all the times you were misunderstood, the words that blended into disbelief, the slurry walks, the goofy thoughts, oh, how they moved me. How it touched my soul, the soul you built, the places you kept for me to be still, oh, how it blew me. Away from these days, these hours of black, these feelings of pain. And your touch that rests on my back, permanently marking the tip of my knucklehead, I am the bubble you blew with your own breath, oh, how I am blessed. How I am blessed with all that you've said in your written words, the things you've built, the wood you've burned, the steps you took, the looks you gave, my universe filled with space, cowboys and cowgirls, the eggs you boiled, the toast you turned. At times, I was too scared. To take your hand, to trust in you, to lead the land. And all the endless rides to where I needed to be on that woolen sheep in 33 degrees, smelling your skin that takes me home, the bones that built the house you own.
and in the safeness of the lines we laid, the lines we built at sea, the walks we took, the food we shared, oh, how it made me. How it made me love, how it made me live, how it made me bear the pain that is fear, how you took me with you when you left. How my body is still here to fear, to fear, to fear. And no one knew, not like I did or like you do. They did not listen. They did not see. They did not know how to set you free and how that made me scream. How it made me giggle. How it made me feel like we were special. The language we spoke that no one could hear. The looks we shared, the trips we took. The nooks we were in, sharing our childlike sins. Oh, how I now sense your smile in music. How I feel your presence in their notes. How it moves me towards you. How it almost brings you here again. How you seem to drift in everything I do. Oh, how I am you. How I am you.